Welkom bij deze nieuwste aflevering van Liever Snel Naar de Hel. Met uw gastheer, Sander.
En Sippe.
Ik dacht, heb ik dat al gedaan?
Nee, vaak ben ik het inderdaad die dat zo de welkom zegt. Maar ik vind het leuk dat je ook eens een keer het welkomstinitiatief neemt. Voilà. Ik denk dat de luisteraars dat ook wel appreciëren, Sippe.
Voilà, bij deze welkom allemaal.
Voilà.
Nu hoor dus een keer van iemand anders.
Nu hoor dat is van iemand anders, inderdaad. Allee, het is ondertussen de tweede aflevering van ons nieuwe seizoen, van ons zesde seizoen al. En dat is het, een seizoen waarin dat we wat meer gaan focussen op de blues en alle directe aanverwanten van de blues, of de vertakkingen van de blues, zullen we het wel noemen.
Ja.
We hebben al een eerste aflevering gehad waar we het hebben gehad over Robert Johnson, het kind van de duivel, kunnen we toch ook wel wat zeggen. En we gaan nu nog wat meer dat duivelskantje toch wel wat gaan exploreren van de blues. Niet waar?
Ja, was dat een duivel?
Ja, ik weet het niet. Misschien niet per se een duivel. Ja. Maar het is wel zo het vuiler kantje van de blues, dat ik vooral zo wat wil zeggen. Hij gaat zo, wat Robert Johnson nog zo de akoestische gitaar had, gaat hij de elektrische gitaar doen.
Ja.
Het is ergens, misschien is het inderdaad geen duivel, maar het is misschien zelfs een heilige.
Ja.
Je kunt zeggen, het is een van de drie koningen van de blues.
Het is een heilige. Drie koningen, wauw.
Dit is zo'n aflevering dat je eigenlijk de 6 januari zou moeten doen.
Ah ja, dat is echt. Ja. Maar wie weet, ik moet het nu toch editen, dus wie weet is het pas op 6 januari.
Dat is wat. Dus we hebben het over een van de drie koningen van de blues. Iemand die dat het meer op de elektrische manier gaat doen en die dat eigenlijk de blues nog wat meer richting de rock gaat duwen.
En het is niet B.B. King.
Het is niet B.B. King, het is ook niet Alfred King. En dan kan het alleen maar een laatste king zijn en dat is Freddie King. Liever snel naar de hel met Sippe en Sander.
Ja. Voilà, Freddie King. Ik denk dat niet veel mensen dat verwacht zouden hebben. Hè? Aangezien dat hij ook weer zo wat minder bekend is.
Ja, Freddie King is inderdaad ook niet super bekend.
Maar alhoewel, ik denk misschien minder bekend in onze regionen. Ja. Wat natuurlijk ook wel een klein beetje logisch is, want hij is pas op het einde van zijn leven de zee overgestoken. Hè?
Ja.
Dus dat kunnen we al zeggen van ja, oké, dan komt het daardoor natuurlijk.
Ja.
Maar daar zitten we nog niet. We zitten nog maar aan het begin.
We zitten nog maar aan het begin.
Freddie King wordt ook eigenlijk geboren als Freddie King of Fred King.
Fred King, ja.
Op 3 september, waarschijnlijk op 3 september 1934.
Ja.
Dat is altijd zo. Die tijd is daar. Oh,
zo voor de wereldoorlog, voor de Tweede Wereldoorlog eigenlijk.
Voilà, het is dat.
Zijn van niks zeker eigenlijk. Het is dat.
In Texas, weer zo'n goed Zuiders kind, fijn.
Een zuiderlingetje.
Muzikaal gezin wel, hè?
Ja.
Zowel moeder als oom zijn zelf gitaristen.
En ja.
Onze Freddy zal op heel jonge leeftijd zoiets hebben van, weet je wat, gitaar, I like it.
Ja.
I want to play it. En hij zei tegen zijn ma van, hey, ma, ik wil graag gitaar spelen.
Ja.
En hij had ook in een gitaarwinkel een hele mooie akoestische gitaar zien staan.
Mm.
En zijn ouders hadden daar een rekening openstaan in die gitaarwinkel en was binnengegaan bij die gitaarwinkel en hij zei, hallo, mag ik die gitaar alsjeblieft hebben? En die gitaarmeneer zei, weet uw mama wel dat je hier bent? En toen zei hij, ja. En toen zei hij, ik wil graag die gitaar. En toen zei hij, weet uw mama echt dat je hier bent? En toen zei hij, nee. En toen is hij terug naar huis moeten gaan en heeft hij gezegd, mama, ik wil een gitaar. En zei die mama, dat moet er godverdomme voor werken. Dus Freddie King heeft op heel jonge leeftijd op de katoenvelden moeten werken voor zijn allereerste akoestische gitaar.
Ah, dat wist ik niet. Dat is mooi. Ja, en dan kun je zo wat inbeelden. Van uiteraard op de katoenvelden, dan komt er natuurlijk al met die blues wel in contact.
Ja,
dus
zeker
weten. Het is al meteen wel met die blues. Nu, natuurlijk, het is in Texas. En daarbij is denk ik toch ook wel interessant om te vermelden dat er zowel wat een verschil is in de verschillende soorten van de blues. Dus de Texas blues is misschien ook niet helemaal hetzelfde als de blues die dat door Robert Johnson dan aanvankelijk werd gespeeld. Nu, Wat dat interessant is, is dat op dat moment de heersende muziek is ook niet per se de blues, maar is wel de jazz en de swing.
Ja.
En dus die twee muziekstijlen, die gaan eigenlijk ook wel een bepaalde invloed hebben op de blues. En dat zorgt ervoor dat die Texas blues eigenlijk zo net iets dansbaarder zal zijn dan die meer klassieke blues. En dus die gaat misschien iets harder zijn, die gaat ook wat meer gebruik maken van verschillende instrumenten, waar dat dan zo, ik zal zeggen, de oorspronkelijke blues misschien meer echt alleen met één gitaar is, dan gaat die Texas blues al heel snel gaan experimenteren met andere instrumenten, zoals bijvoorbeeld een piano, een basgitaar enzovoort. Ja. En dat gaat er eigenlijk allemaal wat bij komen. Maar wat dat mij misschien interessant lijkt, om zo toch wel een beetje wat die Texas blues wat te gaan situeren, omdat dat toch een klein beetje verschilt met de Robert Johnson die dat we de vorige aflevering hebben gehoord, is om toch eens even naar iemand erbij te halen die dat die Texas blues echt mee vorm heeft gegeven. En dat is de Blind Lemon Jefferson. Dat was eigenlijk zo'n grote bluesmuzikant van in de jaren 30, die dat echt die Texas blues wat groot heeft gemaakt. Dus dat is Matchbox Blues van Blind Lemon Jefferson.
Blind Lemon Jefferson. Nee, inderdaad. En allee, de Texas is iets. Hij is daar geboren, hij is daar getogen, hij neemt veel invloeden van Texas mee, want op vrij jonge leeftijd zal hij ook met heel de familie verhuizen naar Chicago.
Yes.
Waarom? Een simpele reden, daar is geld te verdienen. Ja, ze horen van de familie, wij werken daar in een staalfabriek. Daar is veel geld te verdienen. Oké, wij moeten naar Chicago. En dat is allemaal natuurlijk interessant, want in Chicago gaat hij ook niet alleen akoestisch spelen, maar ook elektrisch. Dat is zo naar de stad. Alles wordt modern, alles wordt nieuw en hij gaat daar ook echt de elektrische gitaar spelen. En daardoor gaat de sound van blues op zich ook wel een stukje feller worden, hè? Intenser. Ja. Niet tegenstaande dat hij toch dat Texaanse wel voor een stuk meepakt naar Chicago.
Ja, ja. Dus heel die verhuis die valt eigenlijk te plaatsen binnen de Great Migration, zoals ze dat dan eigenlijk noemen. Ja. Dus dat is zo tussen de jaren 1910 en jaren 1970 zijn er eigenlijk heel veel Afro-Amerikanen verhuisd van die meer zuiderse staten, dus van Texas, maar eigenlijk ook van de Mississippi-delta en zo, naar de meer noordelijk gerichte staten. Dus onder andere dus ook naar steden vooral, dus vooral naar Chicago, maar ook naar New York. Waardoor dat Chicago ook effectief eigenlijk een soort van kruispunt wordt van de blues en waar dat die verschillende bluesstijlen elkaar gaan ontmoeten en elkaar gaan beginnen inspireren.
Ja.
En op dat vlak is het interessant om te zien dat als je bekijkt dat de blues oorspronkelijk van die, zoals je daarnet zei, die katoenvelden komt en dan gaat dat in de stad effectief een meer industriële vorm krijgen.
Ja.
Ik denk, er was een bluesgitarist die dat zei van, ja, je kunt niet in Chicago de blues spelen en het nog altijd hebben over paard en kar dat daar over de velden aan het lopen zit, want dat is Chicago niet. Dus dat begint ook veel industriëler te komen, waardoor dat die industriële klanken ook naar boven komen. En dan krijg je natuurlijk die intrede van de elektrische gitaar.
Ja, inderdaad. En wat heel interessant ook wel is dat ook daar in Chicago verliest de blues daar niet zijn duivelse karakter.
Nee.
Blues is nog altijd wel iets wat je stiekem na het werk gaat doen, naar de bluesclubs, een beetje optreden. En wordt nog altijd wel gezien van, hey, dat is toch niet... Hij is blues aan het spelen in de bars, dan zijn er niet goede pad aan het uitgaan. Misschien nu niet om religieuze redenen, maar meer om redenen dat je dan de volgende dag niet op het werk komt.
Ja.
Dus, maar ook onze vriend Freddie King, ja, die is gebeten door de blues en die gaat in Chicago ook heel veel ervaring opdoen als sessiemuzikant ook.
Ja.
Die pakt zijn gitaar mee naar de bluesclubs en die gaat daar spelen na zijn werkuur, want hij werkt ook in die staalfabriek dan waar dat de rest van zijn familie ook werkt. Ja. Dus het zijn humble beginnings, hè, voor hem sowieso.
Maar wat ik eigenlijk Kruider al ineens aan toevoeg, is als hem daar zo naar die nightclubs eigenlijk gaat gaan, dan het is daar ook dat hij met eigenlijk ineens heel grote muzikanten in contact komt. En dat wil ik misschien toch ook nog even laten horen, want wie gaat hij daar op een gegeven moment zien als hij eigenlijk net aankomt in Chicago, in het zuiden van Chicago? Dat is die Dat is de Hoochie Coochie Man. En dat is natuurlijk Muddy Waters.
Nu, Muddy Waters was daar niet alleen. Er waren zeer veel grote bluesartiesten die op dat moment naar Chicago ook trokken of in Chicago waren, zoals onder andere B.B. King en een Howlin' Wolf. Met die twee anderen zal hij ook nog regelmatig samen optreden. Zeker met Howlin' Wolf gaat hij samen concerten doen. En Howlin' Wolf zal hem op dat moment ook wel een beetje onder zijn, ja, zijn wolfspoot nemen. Ja. Als een soort van apprentice. Niet echt, maar hij ziet wel mogelijkheden en potentieel in Freddie King. Ja. En op dat moment is Freddie's grote droom natuurlijk ook bij het label geraken. Hè? Chess Records. Want daar zitten al die grote mannen bij.
Ja.
Helaas heeft Chess Records zoiets van... Chess Records zoiets van... Goh, weet je, Freddie, uw stem klinkt te veel als die van B.B. King... Bedankt, maar nee, bedankt. Hij gaat dat meerdere malen proberen, zonder succes eigenlijk.
Ja, hij gaat misschien in eerste instantie proberen om dat met een eigen band, want hij gaat ook echt zijn eigen band hebben, de Every Hour Blues Boys. Maar dat is al niet succesvol. Hij gaat dan solo wat proberen, maar het is effectief, elke keer weer opnieuw krijgt hem zo wat... Ja, hij krijgt de deur op de neus gegooid. Zoiets.
Hij krijgt een deur van eigen deeg. Was het niet zoiets? Later zal hij wel echter zeggen dat hij blij is dat hij afgewezen is geweest door Chess Records. Omdat hij zei, kijk, doordat ze zeiden van, je klinkt eigenlijk te veel als... B.B. King, is hem eigenlijk gaan zoeken naar, oké, wat is mijn eigen sound? Hoe kan ik zelf klinken?
Ja, ja.
En waar hij heel hard daarin heeft gevonden, is ook die Texas sound.
Ja, het is eigenlijk zo, in 1956, dan gaat hij zo zijn eerste opname doen. Dat is nog niet zijn grote doorbraak of zo, maar dan gaat hij een eerste opname doen van een nummer dat de naam krijgt, Country Boy. En dat is eigenlijk een duet. Een duet dat hij samen met Margaret Whitfield doet. En daarin kunnen we misschien toch al wel zeggen dat de eerste stappen zijn naar de sound van Freddie King. Maar dat is inderdaad nog niet volledig de Freddie King
die we echt kennen. Hij is nog bravekes.
Maar, want we zeggen van, nee, dat is nog niet de Freddie King die we helemaal kennen, maar misschien moeten we ook eens even naar zijn persoonlijk leven kijken. Want ondertussen is er ook wel in zijn persoonlijk leven ook het een en het ander aan het gebeuren.
Ja, maar het is een brave eigenlijk. Het
is een brave, ja.
Freddie King die gaat in 1952 brouwen.
Een goede
IPA. die gaat in 1952 trouwen met zijn sweetheart.
Yes. Jesse Burnett.
Hoe zeg je?
Burnett, ja. Jesse Burnett.
Jesse Burnett. Die naam kwam me ergens bekend van voor, maar het is ergens een of andere fever dream geweest. en die gaat goed poepen. Huh?
Ja.
Zeven kinderen
zet hij op de wereld.
Voilà, dat is eigenlijk ideaal voor een volleybalploeg met een reserve. Hè?
Dat is waar. Ja,
voilà,
ik denk dat toch.
Die zijn met zes.
Zijn die met zes inderdaad? Ja, voilà. Ja.
Maar en dan heb je ineens...
Freddy is dan zo de coach.
Ja, voilà.
Ja, oké.
En dan zit er één kind altijd op de bank.
Ja, dat is spijtig. Dat is zo die zeven, dat is zo het ongelukske.
Het is dat. Was... Ja. Allee, omdat moet, hè, hoeft niet.
Nu, ik denk tegelijkertijd ook wel, want hij heeft zeven kinderen, maar ik weet ook niet of dat per se de ideale papa was, want hij was ook gewoon, vanaf dat hij een beetje wat begon door te breken, dan was hij ook gewoon al heel veel weg. Dus
het was een workaholic,
Het was een workaholic, ja. Hij heeft zijn kinderen uiteindelijk niet zo heel veel gezien.
Ja, maar aan de andere kant hebben we ook wel echt niet veel gevonden van overspel, andere vrouwen.
Hij had het daar te druk voor.
Ja, nee, voilà, Freddie King, dat was een muzikant als beroep.
Ja. En dus, hij wil dan ook echt van muziek zijn beroep maken, dus hij wil dan ook een beetje wat er tussenuit schijnen, tussen al die verschillende bluesartiesten die dat er al zijn, de Muddy Waters, de B.B. Kings. Dus Freddie wil zijn eigen sound wel wat gaan definiëren.
Ja, door onder andere ook die afwijzing bij Chess Records.
Ja, voilà, effectief. En ik denk, wat dat dan interessant is, is dat die, laten we zeggen, Muddy Waters en B.B. King, dat doet al bij velen toch wel een belletje rinkelen.
Ja,
maar die zitten allemaal zowel wat in het zuiden van Chicago. En Freddie die denkt van, in het zuiden, dat is hier al zo wat verzadigd. Anders moet ik eens een keer wat meer naar het westen van Chicago gaan. En hij gaat dus naar het westen van Chicago. En daar krijgt hij ook wel de kans om wel zo wat meer zijn eigen sounds te gaan definiëren. En hij gaat dan ook wel zeggen van oké, goed, ik ga hier wat meer mijn eigen ding eigenlijk wat doen. Hij gaat ook zowel wat meer dat swingende en dat harder wel wat gaan doen. Heel interessant daarbij vind ik ook, is hij gaat heel veel met piano gaat hij mee gaan betrekken. Niet dat hij dat zelf speelt, want hij is echt wel een gitarist. Mm-hmm. Maar ook, en dat hadden we er nog niet veel gedaan, hij gaat ook de elektrische bas erbij gaan betrekken. Waardoor dat je eigenlijk zo wat die basis begint te creëren van wat dat ooit rock and roll natuurlijk ook zal zijn. En uiteindelijk in de jaren 60, dan gaat hij ook een platencontract krijgen bij Federal Records. Die gaan zeggen van oké.
Ja, die heette Federal/King Records trouwens.
Ja, effectief. Ja. Eigenlijk, ik denk oorspronkelijk heette ze King Records en dan hebben ze later is dat Federal Records geworden.
Ja, inderdaad.
En dan gaan ze een eerste nummertje met hem opnemen, dat zo echt een Freddie King-nummer is. En het eerste nummer dat ze opnemen is Have You Ever Loved a Woman?
Voor de aandachtige luisteraar, of de grote blues-fan, ik vind dat je hier heel hard Peter Green in hoort. Hè. Voor de mensen die Peter Green niet kennen, dat is een van de founding fathers van Fleetwood Mac, die in de beginjaren van Fleetwood Mac hen heeft grootgebracht met liedjes zoals Oh Well. Hè, en ook iets met I Need a Woman, maar in die naart. En als je dit hoort en je legt dat langs Peter Green, dan denk je, amai, we weten heel goed waar dat hij zijn pap is gaan halen.
Ja,
En we gaan er zelfs nog meer over hebben, maar er zijn zeer veel artiesten die hun pap zijn gaan halen bij onze vrienden.
Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk het indrukwekkende eraan, omdat Freddie King dan niet bij ons niet meteen een belletje doet rinkelen, maar eigenlijk heel veel blues- en rockgitaristen, of muzikanten over het algemeen, die gaan wel echt naar Freddie King gaan refereren.
Ja, als Freddie King of de andere Kings.
Ja, of de andere Kings dan inderdaad.
Zo die Chicago Bluesmans eigenlijk. Yes. Ja.
Maar we hebben het hier natuurlijk nog altijd over Freddie King. Nu, Have You Ever Loved a Woman is eigenlijk bedoeld om de grote single eigenlijk te zijn. En eigenlijk zou de doorbraak van Freddie King moeten zijn. Maar daarmee komt hij niet helemaal van de grond. Van, ook al komt er misschien met een woman normaal gezien wel.
Ja, maar ja, je weet het niet, hè. Have you ever loved a woman? Dat is een ja-nee vraag, hè.
Het is waar. Het is gewoon een vraag dat hij stelt. Dus, alleen bedoel, dat is eigenlijk... En hij heeft verkeerd gegokt.
Nee, voilà. Want op de achterkant van Have You Ever Loved a Woman, de B-side, hè, dat was zo een 45. Dus dat is zo'n heel klein plaatje. Dat moest je ook sneller laten draaien. Daar stond Hideaway op. Hideaway was een instrumentaal bluesnummer.
Ja.
En ja, eigenlijk is dat wel ongelooflijk, want daar gaat zijn grote doorbraak zijn.
Yes,
Niet alleen bij het bluespubliek, maar ook bij het pop/blanke publiek.
Yes.
Ik denk, dus Hideaway, dat gaat op nummer 29 komen in de pop charts of pop hitlist, of hoe je het ook wilt noemen. Wat, denk ik, voor een instrumentaal nummer op zich al gewoon indrukwekkend is. Maar dan ook nog eens als eerste bluesartiest op dat moment in die popcharts te komen, is echt wel indrukwekkend.
Yes. Ik vind, je voelt ook gewoon als een heel dansbaar nummer. Hè? Als je dat dan vergelijkt met die Have You Ever Loved a Woman, wat dat zo echt zo bijna zo wat balladachtig zo is. Dat is redelijk saai. Terwijl die in Hideaway, je wilt er zo wat op bewegen. Dus ik kan me dat voorstellen dat vroeger de DJ's van toen, dat die zeiden van zo'n Hideaway, dat willen we wel spelen.
Ja, inderdaad. En ik vind dat we dan heel, ook wel... we komen dichtbij. Nee, we raken dan ook wel aan die invloeden van wat we hebben gezien bij Otis Redding ook. Hè?
Ja,
zo de Green Onions. Als je dat er zo wat langs zet. Het is helemaal niet hetzelfde, maar je voelt zo dat het wel in dezelfde stijl zit. En ja, qua tijdslijn zit het ook wel ongeveer gelijk. Hè?
Ja.
Want we zitten hier begin jaren 60.
Ja. En op dat eigenlijk legt het daarbij ook de basis voor een muziekgenre dat zich dan wel wat gaat beginnen vestigen. En dat is die surfmuziek.
Ja.
En dus wat dat dan later, zodat de Beach Boys en zo ook zo allemaal zo wat zullen zijn. Je voelt, daar zit zo dat riffje in, of dat gitaartje in, dat die surfmuziek eigenlijk ook zo wat gaat gebruiken. En wordt dat ook echt iets heel... Ja, er zit iets heel zomers in. Hè? Er zit iets heel happy in. Er zit iets heel... Ja, je kunt je dat perfect voorstellen, dat de jongeren daarnaar luisterden, terwijl dat ze met hun surfboard naar het strand wandelden, of zo'n woord.
Nee, dus, dat is waar. En zeker ook die surfmuziek, dat is, wordt minder geassocieerd met zwarte muziek. Hè?
Ja.
Dat was ook wel iets waar Freddie King bekend voor stond. Het feit dat hij met een mixed race backing band optrad.
Ja.
Nu, vandaag de dag heb je zoiets van, wat boeit dat? Maar toen was dat echt uniek. Ja, en ook dat hij zowel het blanke publiek als het zwarte publiek kon aantrekken.
Ja, klopt.
Iets wat voor sommige bluesartiesten helemaal niet het geval was. Hè? Of pas op een veel latere periode of tijd.
Nee. Klopt, inderdaad. Ja. Ik denk, wat daarbij ook nog interessant is, om bij dat nummer om daarbij te vermelden, is... Er zijn heel veel vraagtekens over het algemeen van waar dat nummer vandaan komt. Want sommigen zeggen van, ah ja, maar dat is een origineel nummer van Freddie King, hij heeft dat uitgevonden. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat zeggen van, ja, dat is eigenlijk niet echt van Freddie King. Er wordt gezegd dat het eigenlijk door Hound Dog Taylor was uitgevonden, die dat het nummer Taylor's Boogie noemde.
Taylor's Boogie.
En er zijn dan ook nog andere blues muzikanten van die tijd die dat zeggen van, ja, maar ja, die heeft dat eigenlijk van mij gepikt. Dat was onze riff. Wij jamden daar eigenlijk altijd op. En Freddie die speelde eigenlijk vaak eens een keer tijdens zo'n jam met ons mee. En aan een tijd zat dat bij hem ook in de vingers. En dan heeft dat eigenlijk van ons ontleend of / gestolen.
Bastard.
Maar dat is ook iets heel typisch in die hele blues scene, dat er van die riffs de ronde doen.
Ja, de licks, hè.
Ja, die licks, inderdaad. En dan iedereen doet er uiteindelijk zijn eigen ding dan zo wel wat mee. En dan beginnen bepaalde mensen dat als hun nummer te claimen. En dan zeggen anderen, ja, nee, dat is van mij, dat heb jij nooit uitgevonden. Dus er is zo meteen heel veel, ja... het is een beetje sampling avant la lettre. Zo.
Ja, inderdaad. En zeker de bluesmuziek, Het patroon is altijd hetzelfde.
Ja,
gevolgd een vast patroon. Dus dat is ook wel een genre dat zich er heel fel toe ontleent.
Yes.
Ik zou zeker zeggen, bij de oldschool bluesartiesten, als je die albums luistert, dan ga je hun virtuose gitaar horen op een backing die soms wel zeer gelijkend is, hè, kunnen we wel zeggen.
Yes.
Dus die focus ligt ook wel echt op die sterke frontman, mm-hmm. waar daarbij Freddie King de gitaar was, maar ook zeker zijn stem.
Hè. Ja.
Hij stond er ook wel voor bekend om dan eigenlijk toch een unieke stem te ontwikkeld hebben, ondanks die vergelijkingen met B.B. King. En dat was iets waar hij zelf ook wel trots op was.
Ja.
Maar ja, we zitten dan eigenlijk begin jaren 60 en dan begint de carrière van Freddie King toch wel echt... als een raket naar boven te gaan. Hij mm-hmm. is al in die periode, dus begin jaren 60, succesvoller zijn dan B.B. King.
Mm-hmm.
En ik denk dat we B.B. King toch wel een beetje als wereldwijde referentie voor die blues rock van Chicago kunnen nemen.
Ja, als een standaard wel zien. Ja.
Voilà, dus dat, om maar even te tonen hoe hard en hoe succesvol hij wordt. En hij gaat ook wel gebruik maken van zijn bekendheid om enorm, enorm, enorm veel te toeren.
Ja. Er wordt gezegd dat hij zo'n, ja, bijna van de 365 dagen, 300 dagen eigenlijk on the road was aan toeren eigenlijk. Was dus echt wel, ja, wat we er net al zeiden, hè, echt een workaholic en zijn muziek zo ver mogelijk verspreid krijgen. Hè.
Voilà. Dus in begin jaren 60 is onze Freddie zeer bekend, zeer, zeer, zeer groot aan het worden in de Verenigde Staten, zelfs groter als Muddy Waters. En tegelijkertijd zitten we in de UK met een paar jonge knapen die Amerikaanse muziek horen en die denken, wauw, dit is geweldig. En die jonge knapen staan meer bekend als...
Led Zeppelin.
Jazeker. Hij is er
weer, de Led Zeppelin-connectie.
Ja. Ding, 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 ding.
We hebben er nog altijd geen sample, geen tune voor.
Nee, dat is waar.
Dingle, zo.
Call it laziness. nee, maar dat is eigenlijk... Allee, je moet denken, op dat moment, er is nog geen contact tussen die twee, of weet ik veel wat, nee. Maar bands zoals voornamelijk Led Zeppelin, zeker Eric Clapton, Peter Green, waar we het daar net al even over hadden gehad, later ook Jeff Beck, et cetera, die gaan eigenlijk zeggen van, kijk, die muziek van Freddie King heeft ons wel heel hard beïnvloed mm-hmm. in ons eigen muziek maken.
Ja.
Niet alleen Freddie King natuurlijk, hè, ook iemand als een Muddy Waters, iemand als een Howling Wolf, maar bijvoorbeeld voor Eric Clapton, heel hard Freddie King.
Ja.
En dat was nota bene met het liedje I Love That Woman.
Yes.
Eigenlijk is dat een antwoord op zijn vorige liedje. Hè?
Have you ever loved a woman?
I love that woman.
And I love that woman.
Ja, voilà. En misschien hebben we kunnen een oefeningetje meegeven voor de luisteraars, hè? Voor de Eric Clapton fans. Blijkbaar zou Eric Clapton hebben gezegd, zo de bands die hij doet met zijn gitaar en dit liedje hebben er eigenlijk voor gezorgd dat ik mijn stijl of mijn sound echt heb kunnen definiëren.
Dus I Love the Woman, dat is dan eigenlijk het nummer dat Eric Clapton heel hard gaat beïnvloeden, of vooral zijn gitaarspel dan toch heel hard gaat beïnvloeden, in de zin van dat hij van die bandnotes heel veel gaat gebruiken en waar dat Eric Clapton dan ook wel echt voor bekend zal staan. Dus bandnotes en zo van die ja, gebogen nootjes, hè, die zo die... En zo dat schreeuwende een klein beetje ook zo. Van, hè. Nu, het mooie eigenlijk aan dat hele verhaal is dat in heel veel interviews gaat Eric Clapton toch ook wel terugverwijzen naar Freddie King en hoe dat Freddie King echt wel ervoor gezorgd heeft dat er een volledig nieuwe wereld voor hem openging, dat hij echt zo in extase was over wat hij daar hoorde op bepaalde platen. En het mooie is dat er op een later album van Freddie King gaat Eric Clapton ook de opportuniteit hebben om samen met hem te spelen. En dat is op het nummer Sugar Sweet van Eric Clapton samen met onze vriend Freddie King natuurlijk.
Ja, inderdaad. En we zijn nog altijd in de jaren 60. Nu Freddie zal al die nummers die we... of de vorige nummers die we hebben geluisterd, zal die maken dan met King Records of met Federal Records.
Buiten Sugar Sweet. Ja, inderdaad. Dat is echt pas veel later.
Dat is pas veel later. Want die heeft u ziet na een tijdje... Goh, weet ik, zijn niet meer content. Mijn vrijheid wordt hier beperkt. Ik moet hier veel te veel luisteren. Ik sta net beu. Ik wil het niet meer. Ik ga veranderen. En dan gaat hem eigenlijk iemand ontmoeten. Jack Combs. En Jack Combs is iemand die hij zal ontmoeten tegen eind jaren 60. Die ook heel erg betrokken is met heel die counterculture movement. En dat is natuurlijk zo de hippie, happy-go-lucky beweging. Waar ook wel heel veel blanke mensen in meegaan. Mm. Hij zal manager en ook producer worden van Freddie King. En op die manier gaat Freddie King eigenlijk ook de mogelijkheid krijgen ten eerste om veel vrijer zijn muziek op te nemen, maar ook om veel meer contact te hebben ook met die blanke artiesten en ook die bekende blanke artiesten die op de optredens komen, die door die Jack Combs worden mee gearrangeerd.
Ja.
En een van die optredens is dan in... waar is het?
Texas.
Ja, de Texas.
Dus dat is voor hem zo een thuismatch, toch wel een klein beetje. Dat is dan het Texas Pop Festival.
Dat was het, dat zocht ik.
En dat is inderdaad zo wel een van de grotere festivals natuurlijk, waarmee dat hij dan zijn rijkwijde, zeker naar dat blanke publiek, ook wel weer veel meer gaat verbreden.
Ja.
Maar wat dat vooral ook interessant is, is dat, wat dat je net ook zo wel wat zegt, die manager is zowel wat meer into die counterculture.
Ja.
En die staat ook wel wat meer open voor, ik zal zeggen, de rock sound. Dus je moet eigenlijk bedenken dat in de jaren 60, en de muziek die dat je hoort in de jaren 60, is echt nog zo redelijk trage blues. Allee, relatief tragere blues en iets afgepoetster. Maar vanaf de jaren 70 hoort je dat die blues echt van Freddie King, dat hij zo veel meer dat rauwere kantje heeft en echt naar die rock gaat beginnen gaan.
Want even, misschien Sander, toch nog wel belangrijk om te zeggen, want we moeten elke opportuniteit nemen om dat te zeggen. Op het Texas Pop Festival speelt ook Led Zeppelin.
Ja.
Dus die hebben langs elkaar gestaan.
Die connectie, ze blijft maar komen.
Op B.B. King was daar ook wel, maar alleen, dat maakt nu niet zo heel veel uit.
Freddie King is wat dat er hier eigenlijk belangrijk is. Maar dus, hij gaat zich zo wat meer... Hij gaat nooit zelf zeggen dat hij een rockartiest is. Hij gaat altijd zeggen van, hey, I'm a bluesmaster of allee, weet ik veel wat. Maar op dat moment hoorde wel een blues die dat echt wel veel harder rock is. Of waar daar veel meer die rock-invloeden in ieder geval in zitten. En een heel goed nummer, waarop dat je dat hoort, is een nummer dat hij eigenlijk covert / steelt van Don Nix. En dat is het nummer Going Down.
Ja, wat nog wel leuk is aan Going Down, is dat nummer is opgenomen in de studio van Chess Records.
Ah.
Ze zijn even helemaal full circle gegaan. Hè? Altijd afgewezen door Chess Records, weet ik veel wat. En nu met die nieuwe manager, die hem veel meer die vrijheid geeft, ook wel heel goede muzikanten met hem in contact brengt. Die zegt, kijk, we gaan dat hier eens een keer opnemen bij Chess Records. Eens kijken tegen wat ze nee hebben gezegd.
De studio die dat hem altijd heeft afgewezen en daar gaat hij nu opeens even bam zijn stempel drukken. Want het is ook zo dat vanaf dat moment, zeker van de jaren 70, dan is hij echt wel gelanceerd en dan gaat zijn carrière echt... Als een echte kanonskogel. De
prachtig.
De ruimte in worden gestuurd. En ja, uiteraard zijn volgende album heet dan ook gewoon The Texas Cannonball. Zo wordt dat dan ook echt wel genoemd. Hij is effectief, en hij wordt nu ook nog altijd wel bekeken, in Texas is hij echt een hele grote naam. Hè? Dat is een son of Texas, wordt er heel inderdaad. Vaak zo wel wat gezegd. Dus er wordt met heel veel lof altijd over Freddie King gesproken. Who's B.B. King? In Texas is het gewoon Freddie King, daar is geen twijfel over. Maar ja, dus hij gaat dan in de jaren 70, gaat hij zo wat meer die sound wat... Ja, ik zou echt durven zeggen dat hij daar wel wat meer die meer dansbare nummers heeft. Ook die Sugar Sweet, wat we er straks ook hoorden van Eric Clapton, is ook in die latere periode geschreven. Maar tegelijkertijd komen we ondertussen al wel stilletjes aan het einde van zijn leven.
Ja, want gelijk gezegd, hè, vanaf de jaren 70...
Gaat
het heel goed, gaat het heel snel. Wat interessant is, vind ik, voor die bluesrock artiesten, waar dat je dan bijvoorbeeld zo bij de folk revival hebt gezien, dat zo even is het hier eigenlijk echt in stijgende lijnen. Zeker in de jaren 70 nog, dan gaan ze toeren met, gaat hij toeren met Eric Clapton, met Led Zeppelin, met Creedence Clearwater Revival, dat zijn toch echt wel patatten van namen, zeker in die tijd.
Mm-hmm.
Maar ja, toeren is ook eigenlijk het enigste wat hij doet.
Ja, ja, ja.
We hebben het al gezegd, 300 dagen per jaar. Ja, nee, ja, het is een werkpaard. Dat is echt een werkpaard.
Yes.
En als je te hard werkt, dan kan het wel eens zijn dat je een impact gaat krijgen op jouw gezondheid.
Ja.
En hij zal last krijgen van zijn maag. Hè? Daar begint het zo aan mee.
Maagzweren krijgt hij inderdaad zowel wat. Hij heeft dan pancreatitis, wordt dan... De pancreas is toch in ieder geval aangetast.
Ja, en dat weten ze eigenlijk pas als het al te laat is.
Dat weten ze al pas als het laat is. Nu, er is één moment waarop dat mensen al zouden kunnen zeggen van dat was misschien niet echt zo heel goed. En dat is al een paar dagen voor zijn dood. Dus rond de 20e december ongeveer, rond de kerstperiode, geeft hij een optreden. En tijdens een van zijn solo's valt hij gewoon flauw. Dus ja, ergens denken mensen van, amai, die is zodanig in extase dat hij het gewoon zelf niet meer aan kan. Dus dat is nog ergens, je denkt van, amai, chic. Hè? Maar daarna moet hem in New York optreden. En hij zegt dat optreden af, omdat hij zegt van, ja, ik voel me eigenlijk niet zo goed. En twee dagen daarna, op 28 december 1976, is op dat moment 42 jaar, sterft hij.
Ja, inderdaad.
Dus opeens, echt van de ene op de andere dag, bij wijze van spreken, is hij weg en eindigt het leven van Freddie King. En effectief, er wordt dan gezegd van dat komt omdat hem heel veel stress eigenlijk had. Hij had natuurlijk ook niet de allergezondste levensstijl qua...
Het schijnt.
Hij zei, hij had een dieet, maar dat dieet dat bestond uit Bloody Marys vooral. Dus hij dronk vooral heel veel Bloody Marys.
Dat is wel echt lekker.
Ja, hij zei ook van, ja, I drink it because they've got food in them. Dus ja, hij had ook echt wel een beetje een drankprobleem. Dus dat was dat in combinatie met dan heel veel werken, dan tegelijkertijd er ook wel stress van hebben. Je zou voor minder maagzweer eens een keer krijgen.
Nee, het is dat, hè. Hey, zeg, hoho. Yes. Wat wel heel interessant is, hij sterft dan. Misschien spoiler alert. En je hoort zo niks van zijn vrouw of zijn kinderen. Er wordt zo niet gezegd, zo de Freddie King estate of...
Nee.
Daar heb ik echt niks van teruggevonden.
Nee, ik vond het ook heel opvallend bij hem. Zo, want bij alle artiesten dat wel gesproken... gesproken niet natuurlijk, dat is een beetje moeilijk. Die dat we al besproken hebben, dan merkte dat daar een soort van legacy is.
Ja.
Van familie, van vrienden, die dat dan toch ook hem nog op een bepaalde manier eren. Maar je hebt veel mensen die dat door hem geïnspireerd zijn en dan nog wel naar hem gaan refereren, maar er is zo niemand echt waarvan je zegt van, ah ja, die leeft nu voort.
Nee, inderdaad. Je hebt natuurlijk wel ZZ Top die hem gaat introduceren in de Hall of Fame. Ik geloof dat 2012 is.
Ja,
in de Rock'n'Roll Hall of Fame is dat. En hij komt ook in de Blues Hall of Fame.
Ja, dat is al zelfs iets vroeger, in denk 2003.
Inderdaad. De Blues Hall of Fame is vroeger. Hè.
Ja, ja.
En hij gaat ook in de Rolling Stone in de top 500 van beste gitaristen aller tijden. In de top 20 gaat hij geraken.
Yes,
13 of zo, geloof ik.
Dus hij krijgt wel een beetje de credit, maar tegelijkertijd blijft het zo ergens een soort van achtergrondfiguur.
Ja, wat misschien nog wel een heel groot compliment is dat Gibson heeft een Freddie King
gitaar.
SG. Ja.
Ah, ja, ja. Okay.
Inderdaad. Dus dat is de Freddie King. Nee, het is geen SG, maar het is wel zo'n... het is echt zo de typische bluesgitaar, zo die double cutout, hollow body.
Ja, ja, ja.
Gitaar, die bestaat. Knalrood. Eric Clapton treedt er soms mee op, blijkbaar.
Ah, ja, oké. Dat is dan toch ook weer een mooie referentie.
Maar inderdaad, wat laat hij na? Ik denk een hele grote... bron van inspiratie voor heel veel artiesten die we al hebben besproken.
Voilà, ik denk dat dat eigenlijk vooral is.
De Rolling Stones, die hebben ook een pap daaruit gehaald, want ze coveren hem ook.
Mm-hmm.
We hebben Led Zeppelin, of course, Led Zeppelin.
We hebben nog niet genoeg vermeld in deze aflevering.
Nee, voilà, dus je krijgt heel hard wat we eigenlijk in de vorige seizoenen... Ah, dat is altijd fijn om ze even terug te kijken. Hè.
Ja.
En de vorige seizoenen dat we zeiden van, ah ja, die Europeanen, die Britten, die luisterden dan naar die Amerikaanse bluesmuziek en haalden daar een inspiratie uit. Dat is deze muziek. Hè? Ja, die we hier nu net hebben geluisterd, dat is die muziek.
Dat is die Freddie King, inderdaad. En zij eigenlijk maken ze het dan gewoon nog groter. Hè? Want Freddie King is wel een naam, maar eigenlijk de artiesten die dat door hem geïnspireerd zijn gewoon ook grote artiesten
inderdaad.
Geworden. Dus dat is... Dat is op dat vlak heeft hij natuurlijk wel een hele mooie legacy nagelaten.
Er is wel een artiest die heel hard Freddie King wilt verder zetten.
Ja, dat is Little Freddie King.
Little Freddie King. Maar die is eigenlijk niet zo veel jonger als Freddie King zelf. Nee, hij is maar 6 jaar jonger. Maar hij leeft wel nog.
Die leeft inderdaad. Die heeft wel... Freddie King ondertussen al zijn levensloop verdubbeld, denk ik. Ik denk dat hij ondertussen 80 jaar of zo
is. Ja, hij is van 1940. Dus,
voilà. Dus dat is eigenlijk zo het klein mannetje dat de hele tijd Freddie King wou nadoen.
Ja, inderdaad. Ja, ja. En hij wint er ook geen doeks. Komt en zegt, ja... Dat is mijn inspiratie en ik wil zoals Freddie King zijn.
Ja, dus we kunnen nu beter gewoon Little Freddie King noemen.
Voilà. Dan weet je ook hoe dat de vork aan de steel zit.
Voilà, inderdaad. Zo, dan denk ik dat we er stilletjes toch wel aan het einde gekomen zijn.
Niet over drugs gepraat.
We hebben niet over drugs gepraat. Freddie King had een verslaving aan Bloody Marys, maar dat is alcohol. En alcohol is ook een soort van drugs.
Maar wordt gedoogd in deze podcast.
Ja. Voilà. Dus dat is allemaal geen probleem. Het is misschien een iets kortere aflevering, maar ik denk dat we vonden het wel een belangrijke aflevering om er toch even tussen te nemen. Om ze toch wel even de stap te maken van die blues die daar helemaal akoestisch is, naar hoe dat die blues uiteindelijk eigenlijk elektrificeert.
Ja,
hè?
Ja. En ik denk zeker dan... sowieso de volgende artiesten die we gaan bespreken, die putten ook wel heel veel inspiratie uit die eerste twee artiesten die we hier hebben gezien. Niet per se direct, maar wel de ontwikkeling. Hè?
Ja, zeker.
Gaan we misschien zo een tipje van de sluier...
Oeh.
We willen zo wat kijken, waar is blues naartoe ontwikkeld? Hè?
Ja, dus
dat gaat niet... We gaan niet alleen puur blues doen. Het kan ook zo zijn van, waar is... Welke andere genres zijn er uit blues voortgegroeid en halen heel veel pap uit de blues?
Yes.
En op het einde gaan we dan eindigen, denk ik, ook wel met een patat van een naam. Hè?
Ja. De laatste aflevering gaat sowieso een patat. Ja. Maar ik denk de volgende aflevering kan ook al wel eens een patat zijn.
Ja.
Maar we zullen dat zo meteen ook...
Die moeten we dan pakken.
We gaan eens een keer kijken.
We gaan eens een keer kijken.
Nee,
dat moet dan misschien...
We gaan eens een keer zien.
Ah nee, Sander, dat is echt... Dat was full-on dead mode. We zullen eens een keer gaan kijken.
We gaan eens een keer zien, Seppeke.
Tijd voor het paddeken.
Alright, en dan eindigen we deze aflevering over Freddie King. Ik zou zeggen, ga zeker naar onze Instagram-pagina. Geef dat een like als je dat nog niet hebt gedaan. Ga naar onze Facebook-pagina en geef dat daar ook een like. Als je denkt van, ik vind dat toch echt wel een toffe podcast, wat dat die mannen hier doen. Weten, geef ons eens een keer wat sterkes op Spotify, op Apple Podcasts. Kun je ons ook raten op Checkpot, op alle soorten podcastplatforms die dat er eigenlijk maar zijn. En laat eens een keer een review achter. Zo, en dan heb je daar nog iets aan toe te voegen, Seppe?
Nee, ik vond het allemaal heel leuk dat jullie hier weer waren. Ik vond het fijn.
Oké. En dan sluiten we daarmee af.
Dag.
Bye.